Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Gert-Jan Meels van Here, There and Everywhere is in de studio. Samen met Harry Starre, want we beginnen weer eens aan wat nieuws. Ja, het is weer zover. Jullie zijn het ondertussen wel een beetje gewend van me. Een maand of twee geleden sprak ik met Harry op het terras. En ik zei tegen hem, moeten wij niet gewoon samen radioprogramma gaan doen? Kom alsjeblieft bij mij radio maken. Nou, nu is het zover. De eerste uitzending van Leading People Power, waarin wij op zoek zijn naar de mensen die de koers in de samenleving en economie bepalen en daarin dus het voortouw nemen. Ja, die vraag staat centraal bij onze reeks die we samen gaan doen. Eén keer in de maand maken we samen een programma. En we gaan met die mensen die koers bepalen in gesprek. Wat staat ons te wachten en ja, wat is er al aan het gebeuren? En heel belangrijk natuurlijk, wat drijft die mensen eigenlijk die richting bepalen? Waarom doen ze dat? En wat valt er van hen te leren? Ja, dat allemaal hoor je bij Leading People Power. En we hebben een hele bijzondere gast in de studio, want die gaat de manier waarop wij samen denken en doen over de creatie van voedsel. En dan vooral aan de basis. Dus nu zien we dat groeien op het land en in de kas. Ja, straks ziet dat er allemaal heel anders uit. En dat hoor je vandaag hier bij People Power. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
En Harry Starre. Ja, het is allemaal zo vers dat er nog niet eens een Harry Starre jingle is. Dus die moeten we nog gaan maken.
Ik kan Harry, goed zonder, ja.
Ja, Harry, wat bijzonder leuk dat je er bent en dat we dit gaan doen.
Ja, en ik ben er een beetje opgewonden over. Niet alleen dat ik met jou werk, want dat wist ik. Maar ik meen dat ik Gert-Jan Meers heb ontdekt. Dat is niet waar hoor, want de anderen zijn me voorgegaan. Maar zo hoorde ik hem aan. Toen hij zo vertelde, dacht ik... Ik geloof dat ik naar de toekomst kijk en luister. En dat wil ik graag delen met de luisteraar. Want het is een voorrecht om met hem te spreken. Blijkt zo meteen.
Ja. Nou, Gert-Jan. Daar zit je dan. Ja. Bij ons in de radiostudio. Als eerste gast. Ja, toch een beetje... Ja, mensen zoals jij zijn ons luikje naar de toekomst.
Ja, nee. Zo zie ik het wel, toch?
Ja, hè?
Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja. Ja. Nou, dat is netjes Hollands volwassen en timide. Gert-Jan, wat wil jij eigenlijk bereiken? Want ik was opgewonden, maar waarover denk je dat ik opgewonden was?
Ja, waar wij al heel lang mee bezig zijn is om anders te kijken naar landbouw. Ja. Maar niet alleen naar de manier waarop we ons voedsel produceren, maar ook naar de waarde van het voedsel zelf. En het klinkt misschien heel bout, maar de manier waarop we vandaag landbouw bedrijven is niet ooit bedacht of ontworpen, maar is in de loop van...
Geleidelijk ontstaan. Toch?
Ja, geleidelijk ontstaan. En uiteindelijk is er iets ontstaan wat wel werkt, maar heel complex is. En wat, ondanks het feit dat landbouw fantastische producten maakt, wij denken dat het nog veel beter kan. Dus de voedingswaarde, de smaak, maar ook de betaalbaarheid van de producten kan de komende jaren en decennia nog heel veel beter.
Een schets met eindbeeld is. Waar gaan we naartoe?
Het eindbeeld zou zijn dat je een maatschappij hebt waarbij voedsel en gezondheid volledig hand in hand gaan. En waarbij we voedsel veel meer toespitsen op de mensen die het gebruiken. Er is een enorme relatie al bekend tussen voedsel en gezondheid en voedsel en chronische ziekten. En je zou in plaats van medicijnen hele slimme dingen kunnen doen met voedsel. Maar dan moet het beschikbaar zijn, het moet toegankelijk zijn, het moet betaalbaar zijn. En het is vandaag de dag te complex om al die verbanden te leggen. En daar zijn we aan het kijken, hoe kunnen we dat versimpelen en hoe kunnen we de toegankelijkheid tot goed voedsel vergroten.
En dat gaat binnenshuis, hè? Indoor, hoor ik altijd. Indoor farming, daar wordt het mee geassocieerd.
Dat is de tool, hè? Ja. Dat is het gereedschap, dat is niet het doel op zich. Maar je ziet, de oudste vorm van landbouw bestaat nu geloof ik 10.000 jaar buiten, hè? In het
buitend
veld.
Koren.
Ja.
Ga je daar een einde aan maken?
Nou,
waag het niet, hè?
Wij zeggen altijd, planten hebben een hekel aan de natuur.
Ja.
De natuur is leuk om in te wandelen, maar voor planten is het eigenlijk een ellende om dat te overleven. Nou, planten kunnen dat heel goed, hè? De ultieme plan van elk plantje is één zaadje maken, zodat je een nakomeling hebt. Ja. Maar wij vragen als mensheid, zeker dadelijk met 9 of 10 miljard mensen, veel meer van een plant. Die moet uitbundig groeien, die moet veel maken wat wij kunnen opeten.
Een beschermde omgeving, zeg je. Ja. Een beschermde omgeving.
Precies. Dus ja, maar even, Gert-Jan, even terug hoor. Ja. Een plant houdt niet van de natuur. Een plant is de natuur, toch?
Ja, maar een plant moet echt zijn best doen om in die. Een plant moet alles kunnen. Dus die moet in een warme zomer overleven, maar ook in een natte zomer. En die moet tegen een luizenaantasting kunnen en tegen een schimmel. Met het ultieme doel: hoe zet ik mijn volgende generatie op deze planeet? Een plant is niet bedacht om ons te voeden. Terwijl we dat in toenemende mate van de planten verwachten. En dan is de natuur niet de ideale plek om dat te laten gebeuren.
En noem dan eens één ding waar planten echt een pokkenhekel aan hebben.
Nou ja, eigenlijk aan alles wat ik net al noemde. Te warm, te droog. Dus die plant die is meester in het zich aanpassen aan niet optimale omstandigheden. Dat kunnen ze als geen ander. Maar op het moment dat je die planten ideale omstandigheden aanbiedt, kunnen ze 10, 20 keer meer dan wat wij van ze kennen. Hmm. Dus de meest traditionele vorm van landbouw. Toen waren we met een handvol mensen en toen speelde ruimte geen enkele rol. Maar de volgende stap is tuinbouw, glastuinbouw, kassen. Maar dat gaat niet overal ter wereld even goed. Als het heel warm of heel koud is, is een kas nog steeds een onding. En de derde generatie van landbouw is in een volledig gecontroleerde omgeving. Waarbij we in plaats van daglicht precies de golflengtes aanbieden die nodig zijn voor fotosynthese. En waarbij we de temperatuur en de verdamping.
Maar de romanticus in ons, die sterft nu af, hè? Dat is.
Nee, het wordt alleen maar romantischer. Het wordt alleen maar mooier. Echt, als je in een kwekerij loopt waarin we naar die plant als het ware luisteren en de groeiomstandigheden afstemmen, je wordt verliefd. Echt, het is het meest romantische.
Het is een nieuwe schoonheid. Een schoonheid die we nog niet kennen.
Prachtig. Het is
en
prachtig.
Blijft die oude landbouw dan als coulissenlandbouw, hè, dat je een beetje net als naar dat we naar koeien willen kijken, ja, terwijl ze eigenlijk binnen het misschien beter hebben, dat is wat je lijkt te beweren. Doen we dat dan vooral voor ons oog, dat wij als mensen.
Die oude landbouw buiten, die blijft bestaan.
Ja.
Want er zijn heel veel producten die je prima kan telen, ver weg. En die weinig aan bederf onderhevig zijn. En die ook weinig aan kwaliteit inboeten als je ze langer moet bewaren. Denk aan katoen of aan graan of aan mais.
Dat gaat allemaal steeds prima. Beter buiten.
Voorlopig zeker zo laten. En er zijn een aantal zones op de aardbol. Nederland zit erin. En op het zuidelijk halfrond is er toevallig in diezelfde zone vooral alleen maar water. Maar er zijn zones waar glastuinbouw heel goed kan. Maar als je voedsel wil kweken om de hoek van waar het geproduceerd wordt.
Want dat is wat je doet. Hè? Je gaat naar urban farming.
Je gaat naar local for local.
Local for local. Dus je gaat dicht bij de consument produceren.
Ja, en ook op een schaalgrootte die is afgestemd op de markt. He, dus nu maken we landbouwgebieden en bedrijven vaak zo groot als het kan om schaaleffect te creëren. En dan gaan we ver transporteren. Ja. En in onze filosofie zeg je moet produceren naast de fabrikant voor de kindervoeding of naast de retailer. En dan probeer je in een hele goede samenspraak vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Beetje vreemde vergelijking, maar doe denken aan 3D printing. Hè? Dat je op de plek zelf net zoveel maakt als nodig is en niet meer dan dat. En dat is eigenlijk terug naar kleinere schaal die net zo optimaal is als die grote door dichtbij te zijn en door het te beschermen. Als dit zo voor de hand ligt, hè, want het begint aardig voor de hand te liggen, dan denk je meteen waarom doen we dat niet al?
Ja, het moest eerst bedacht worden. Ja. Er is toch best veel techniek nodig om met die plant echt naar de zin te maken. Dus alles wat je aan klimaatregelingen kent uit gebouwen gaat voorbij aan de wensen van de plant. Dus bij planten is vochtbeheersing en verdamping een voorwaarde die wij als mensen in een gebouw niet kennen. Dus dat moesten we maar goed uitvinden en toepassen.
Laten we dan straks eens praten over hoe je dat dan vormgeeft. Ja. Want dat is een uitdaging die wij misschien onderschatten.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
Ja, je luistert naar de allereerste uitzending van een totaal nieuwe reeks Leading People Power. Waarin ik samen met Harry Starre in gesprek ga met bijzondere mensen. Mensen die de toekomst aan het vormgeven zijn. En in de studio hebben we Gert-Jan Mills van Here, There and Everywhere. En Gert-Jan die creëert paradijzen voor planten.
Ja, we hadden het er net over. Gert-Jan. Je bouwt eigenlijk een omgeving waar planten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat er veel meer uit en af komt dan we op het platte land gebruikelijk zijn te doen. En toen vroeg ik jou, waarom, als het zo voor de hand ligt, doen we dat niet al lang? Want het is zo overtuigend dat je bijna denkt, waarom niet nu al? Wat staat ons in de weg?
Eerst een stukje techniek.
Ja.
We zijn in 2005 hebben we met een paar mensen gedacht, we gaan een prototype bouwen van het paradijs voor planten.
Ja. Een experimentopstelling, zou ik zeggen.
Ja, maar wel vanuit eenvoudige biologische kennis. Niet hoogdravend academisch, maar je weet dat een plant CO2 nodig heeft om te groeien, en dat die licht nodig heeft, en dat een plant de golflengtes rood en blauw met name absorbeert en in het wit licht juist het groene reflecteert. En
ja, daarom zijn planten groen, hè?
Wij zien ze als groen.
Oh ja, wacht.
Ze zijn niet groen. Nee, we zien ze als groen.
Ja, eigenlijk is er bijna niks dan dat wij projecteren. Hè? Het is net als met de liefde.
Nou ja, dit is pure projectie. Ja, je projecteert wit en neemt op of zij neemt op wat nodig is. En dat spel van techniek en biologie, daar zijn we nu zeg maar 12 jaar mee bezig. En
waarom interesseerde je? Wat ben je van je vak?
Ik heb ik ben in 83 ooit geslaagd op de Hogere Tuinbouwschool in Den Bosch.
Ja. Dus je hebt wel wat met planten?
Ik heb wel wat met planten, maar ik kom niet van een boerenbedrijf of van een tuinbouwbedrijf. Maar ik heb wel wat met planten. Ik heb ook iets met planten en voeding. En ik heb in Den Bosch een vakkenpakket gekozen dat bestond en uit techniek en uit meterregel en uit economie en uit communicatie.
Hier kan je alles in kwijt, hè?
Ik vind dit is niet alleen een paradijs voor planten. Dit is echt voor mensen die multidisciplinair denken en die niet hun toekomst ophangen aan wat heb ik nou precies gestudeerd, is dit echt een fantastische wereld.
Waarom ligt Gert-Jan Meijers voor op al die grote bedrijven? Want de agricultuur, agribusiness is groot in Nederland. Hoe kan zo'n manneke uit, wat is het, Eindhoven, toch?
Ja, vlakbij. Ja. Ja.
Hoe kan je daarop voor liggen dan?
Nee, ik weet niet.
Lig je voor?
Ja, ik denk het wel. Maar dat heeft ook te maken met durven denken, stappen durven zetten. Je weet dat mijn vrouw en ik aan dit bedrijf ooit begonnen zijn in 1989, Bureau Meeuws. En wij zijn nu eigenlijk al bijna 30 jaar bezig met vernieuwen, nieuwe dingen oppakken, samenwerken. Sommige samenwerkingen weer een keertje beëindigen, omdat er iets beters of iets passenders voorbij komt. En dat avontuur van door durven stappen, vasthouden aan die missie.
Een leven van passanten, hè, is het allemaal.
Het is soms een leven van passanten, dat is absoluut waar. En dat komt omdat bij ons die missie van je kan de wereld voorzien van slimmer voedsel, wat op een slimmere manier geproduceerd wordt, dat is leidend. En daar passen in verschillende fasen anderen bij en in andere fasen weer anderen. Ja. Dus
je bent promiscu, hè? Je hebt veel wisselende contacten, hoor.
Ja, maar wel op een nette manier.
Ja, maar innovatie is misschien wel wisselende contacten, of niet?
Innovatie is wisselende contacten, omdat het zo snel gaat. Dus iets wat vandaag past, past over een jaar misschien niet meer. Dan moet je tegen kunnen.
Ja. Dus je bent altijd on the run?
Altijd.
Altijd on the run.
Ja.
Waar ben je nu mee bezig?
We zijn nu bezig met de fase waarin we zeggen, de techniek is goed. We kunnen dit ook op een commerciële manier. Dus hoe kun je dit nou groot maken? Hoe kun je hier nou op een professionele manier naar landbouw buiten of naast landbouw buiten in de kas een derde professionele vorm van landbouw maken?
Je bedrijf het here, there and everywhere. Where? He? Dus dan is de vraag waar doe je
dat? Wat wij fantastisch zouden willen is om in Afrika de metafoor van de telefoon te gebruiken. Een generatie over te slaan. En dus niet allemaal eerst een vaste en dan een mobieltje. Maar in één keer de sprong te maken van een logistiek systeem wat volop hapert en waar oogsten elk jaar mislukken naar de ultieme vorm van landbouw waarbij op een betaalbare manier het allerbeste voedsel in Afrika komt.
Je kunt een sprong maken waar de achterstand groot is.
Daar hoef je het minste weg te gooien en dan kun je het snelste iets nieuws bieden dat beter is. Ja, absoluut. Ja.
Dus eigenlijk liggen we met onze voorsprong achter.
Ja, dat is altijd zo.
Ja.
Het heet volgens mij de wet van de remmen de voorsprong. Maar onze droom is ook in de westerse wereld, uiteindelijk overal, maar vooral Afrika biedt zulke enorme kansen en de behoefte aan een werkend landbouwsysteem is daar zo enorm
groot. Noem eens waar je bezig bent.
Nou, we hebben fantastische contacten eigenlijk over het hele Afrikaanse continent wel. Maar vooral in Zuid-Afrika. Dat is een hele mooie basis om van daaruit Afrika in te trekken. En we hebben nu de eerste demo kwekerijtjes geleverd om daar een beetje de gemoederen klaar te maken voor de volgende stappen. We zouden heel graag iets gaan doen aan beter plantmateriaal voor Zuid-Afrikaanse boeren. We zijn aan het kijken in Nigeria, wat ook politiek erg spannend is om daar wat te kunnen gaan doen.
En ja, ik was Shell is daar niet echt geslaagd ook in Nigeria.
Nee, maar wij zien Nigeria niet als of een Afrikaans land.
Rijk land eigenlijk.
Ja, een heel rijk land. Overal waar olie zit, is veel geld in Afrika. Afrika heeft 80 steden van bijna 1 miljoen mensen of heel veel meer. Voedsel is kwalitatief matig. Voedselveiligheid is een groot issue. Prijzen zijn 2-3 keer de prijs van Amsterdam.
Dat wist ik niet, hè? Want je denkt dat daar voedsel en groente goedkoop is.
In de marktstalletjes op de lokale markten wel. Maar als je naar de moderne retail gaat in Afrika, en ze hebben fantastische winkels. Dat kan een Jumbo of een Albert Heijn of hè,
nog wat van leren.
Nou ja, het zit op zijn minst op hetzelfde niveau. Prachtige winkels, maar de kwaliteit valt tegen, want het komt toch vaak nog van ver. En de prijzen zijn 2-3 keer de prijs van Nederland. Nou, als je dat wil uitbouwen en de prijzen nog meer betaalbaar maken voor de gewone mensen in Afrika, dan ligt daar een fantastische toekomst. Dus dat zou we graag,
en dat doe je vanuit Eindhoven?
Dat doen we vanuit Eindhoven, maar we gaan wel kijken of we wat vrienden kunnen verzamelen in Afrikaanse landen om het toch ook weer een lokale happening te maken.
Een netwerk.
Absoluut. We geloven niet dat je als westerling daarginds de wijsheid kan gaan brengen. Dat moet je delen met lokale mensen.
Ja, want ze zijn met die ambitie wel eens eerder verschenen en daar hebben ze geen goede herinneringen aan.
Nee, ik geloof niet dat dat de route wordt. Nee.
Gert-Jan, waar komt dit nou vandaan? Waarom wil je dit zo graag? En waarom gaan jouw, dat is natuurlijk lastig op de radio, want dat zie je niet, maar waarom gaan jouw ogen vuur vlammen als je het hierover hebt?
Ik denk dat het hebben van een ambitieus doel, wat misschien wel te ver weg lijkt, maar wat voor iedereen begrijpelijk is, hè? Op een slimme manier voedsel verbouwen wat goed is voor mensen. Dat is zo makkelijk uit te leggen. En je merkt ook dat hier mensen aanhaken die dit echt doen omdat ze wat willen bijdragen. En niet omdat ze zo nodig geld hemeltje rijk willen worden. Ik bedoel, dat kan. Dat zou ook nooit een doelstelling moeten of mogen zijn. Er is zoveel interessant werk te doen door verschillende gebieden nu aan elkaar te koppelen, jonge mensen erbij te betrekken. De gemiddelde Afrikaan is 19. Dat is zowel
omgekeerd
een bedreiging.
Ons, bij ons is het net andersom.
Ja, wij zijn gemiddeld, ik geloof, 6 of 37 in Europa. Maar een Afrikaan is 19.
Dan kan je ook aan het waterprobleem, of je kan met zonnepanelen. Weet je, je kan 100.000 dingen doen die allemaal bijdragen aan dat continent. Maar jij gaat met voedsel
aan. Ja, maar die andere dingen haken erop aan. Ik bedoel, als je een behoorlijke component van deze manier van voedsel produceren is toch energie. Nou, als je die energie kan maken met natuurlijke bronnen, is dat gewoon heel slim om te doen. Water is bijna tegenovergestelde. Wij gebruiken in deze manier van landbouw bijna geen water meer. Al het water, zelfs wat we die planten laten verdampen, vangen we opnieuw op. Dus het enige, je hebt 1 liter nodig voor 1 kilo tomaten.
Het is circulair. Zelfs iets minder. Je houdt het als het ware binnen de keten.
Je houdt het echt binnen het gebouw zelfs. Ja.
Ja, en dan was de vraag van Glenn, waarom gaan jouw ogen fonkelen? Niet alleen krijg je schouderklopjes, neem ik aan, want er zijn veel gevestigde belangen. Word je een fantast genoemd? Vraag ik maar een beetje leidend.
Toen we in 2005 begonnen met die proto en we voorzichtig aan gingen nadenken over hoe zou dit een bijdrage, niet de oplossing, maar een bijdrage kunnen leveren aan het wereldvoedselprobleem. Dan word je al vrij snel weggezet als megalomaan en fantast. Nou, dat heb ik nog niet gehoord. Maar misschien is dat wel gedacht. Maar als je die stip op de horizon en het toch wat verder wegdenken, maar wel de stappen die vandaag gezet moeten worden, dicht bij huis gewoon durven zetten. En we zijn zo vaak op ons gezicht gegaan en we hebben zoveel blauwe plekken opgelopen. Maar die missie en het enthousiasme van de mensen uit allerlei windstreken en disciplines waarmee we samenwerken, dat is gewoon echt
kicken. Krijg je makkelijk geld hiervoor? Want dat is vaak een bewijs of ze je geloven. Hè? Want je krijgt vaak steun met de mond, maar krijg je het ook vanuit de portemonnee?
Ja, we hebben in 2010 waren we een van de 4 oprichters van het bedrijf Plantlab.
Ja.
En dat was de eerste jaren ploeteren, hard werken, dingen bedenken. Maar uiteindelijk hebben we daar financieel een fantastische slag geslagen door te gaan samenwerken met het Zwitserse Syngenta met 26.000 mensen.
Groot bedrijf.
En toen een omzet van 12 miljard euro. Toen al. Ja. Een zusje of een familielid zeg maar, van de Monsanto en de Bayers en de Basheffen. En daar hebben we met dat bedrijf heel veel geld mee opgehaald om echt de toekomst te kunnen financieren. We zijn er operationeel uitgestapt, mijn vrouw en ik. We zijn nog wel steeds aandeelhouder ervan. Maar het krijgen van geld voor dit soort initiatieven is een struggle. En het moet ook weer niet te makkelijk gaan. Als je de stap die wij nu in het voorbereiden zijn, die kost misschien weer een miljoen.
Ja.
En de stappen die erop volgen, die kosten daar waarschijnlijk weer een veelvoud van. Maar het blijven zoeken naar creatieve manieren en bedrijven erbij te betrekken die zeggen, ik doe wel een klein beetje mee, want dan kan ik in de volgende fase ook meeliften. Dat is eigenlijk minstens zo interessant als het ophalen van in één keer een hoop geld.
Je kunt verzuipen in geld, hè?
Nou, het houdt je wel creatief als het er niet is.
Oké.
Ja, dus
het is een beetje masochistisch.
Een beetje armoede helpt.
Ja, een beetje armoede.
Ja.
Hè? Niet te gek. Je moet er toch nog. Dus de eerste stap is, zit je er zelf in? Steek je er zelf veel
altijd.
In?
Altijd. We stoppen erin wat we hebben.
Ja?
De ene keer kan dat meer zijn dan de andere keer. Maar geld is nodig. En we vinden dus ook het maken van geld en het maken van winst onwaarschijnlijk belangrijk om de toekomst in te kunnen. Maar als jullie mij vandaag, zoals we hier zitten, zouden zeggen, je moet tekenen bij het kruisje en dan krijg je nooit meer geld dan je nu hebt, maar je kan wel ongeveer blijven leven zoals je nu doet, dan ben ik vandaag akkoord. Dan kunnen we ons helemaal richten
op. Ja, een mooi leven. Want je praat over je vrouw, je doet het samen.
Ja, we doen dit samen al vanaf het begin. We hebben geen kinderen, maar wel veel kinderen waar we graag mee optrekken. En dit is ons leven. Dit is 's morgens hiermee opstaan. En eigenlijk, als we het niet over familie hebben, dan hebben we het hierover altijd. Ja?
Ja? Je maakt geen onderscheid met tussen werk en vrije tijd.
Nee, maar dat vind ik ook flauwekul.
Beetje een kunstenaar, hè? Toch? Dat misschien lijkt op kunstenaar.
Ja, maar we zetten wel wat neer. Ik bedoel, het is niet alleen vertellen. Maar we hebben een aantal mooie bedrijven neergezet. En ook laten zien op diverse plekken. Ik zou bijna zeggen, echt overal op de wereld. Van China tot Amerika en Afrika. Dat dit een haalbare toekomst is.
Gaan we
is.
Daar straks eens over praten. Wat we nou te zien hebben in de wereld die jij aan het maken bent.
Is goed.
Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
Ja, je luistert naar een kersverse programma. Eigenlijk ja, een soort babytje is er geboren. Het is altijd weer mooi als je weer nieuwe dingen aan het doen bent. Je luistert naar People Power, maar in dit geval naar de reeks Leading People Power over mensen die de toekomst, die er niet gewoon over kletsen of die zeggen dat het allemaal anders wordt, maar die de toekomst aan het vormgeven zijn vanuit hun eigen leiderschap. En dat doe ik met veel genoegen samen met Harry Starre. En in de studio is Gert-Jan Meels van Here, There and Everywhere te gast.
Ja, een Beatle-nummer. We hadden het er net over, zo tijdens de muziek. Van zou het niet mooi zijn dat af te spelen? Want Here, There and Everywhere, je bent overal hier bezig. Maar waar komt deze man, Gert-Jan Meels, vandaan? Wie heeft dit genoegen dat je kennelijk hebt? Hè? Want je hebt er veel plezier in, zie ik. Wie heeft dit genoegen in je losgemaakt? Wie geeft je hiervan de schuld dat jij hier zit? Wie heeft er aan bijgedragen?
Ik denk dat de schuld gaat naar een paar mensen. Ja. Ik denk mijn ouders die erg bezig waren met tuinieren en met vogeltjes houden en met ons de natuur innemen. Maar ook wel, er waren twee biologieleraren bij mij op de middelbare school en die hadden het initiatief opgepakt om de jonge onderzoekers op te zetten.
Oh.
En dat was bij ons in de Peel een museum van Jan Vriends. En ze hadden daar samen met mensen van het Natlab van Philips een compleet lab ingericht. En wij waren toen 11-12-jarige jongetjes en een paar meisjes. En elke zaterdag om 9 uur begonnen wij daar door een microscoop te turen en stekelbaarsjes te observeren en pissebedden uit elkaar te plukken. En ik denk dat echt de basis is geweest van het nadenken over natuur en kennis en onderzoek en wat je er al.
Hoe heette die? Wat we gek genoeg raken ze anoniem, maar ze zijn vreselijk belangrijk, hè, leraren.
Ja.
Weet je toch?
Hoe ze Klaasens.
Ja. Yeah.
En ja, die andere, daar heb ik nooit les van gehad. Maar die heeft het wel samen mee gedaan. Ik zal hem nog eens opzoeken. Ja. Maar die meneer Klaasens was een bioloog. Ja. En ik was enorm gefascineerd door die man. Ja. Ja.
En van wie krijg je nou steun terwijl je deze rit opgaat? Waar zoek jij nou je maatjes?
Op dit moment bedoel je
ja,
dan?
Ja,
deels toch ook wel in de professionele land- en tuinbouwsector. Oh, ik ken heel veel mensen van veredelingsbedrijven die fantastische nieuwe producten maken. We hebben ontzettend goede contacten op verschillende plekken op de wereld met universiteiten in Nederland. Nog steeds met de Hals en den Bosch, maar ook met Wageningen, met Maastricht, met Utrecht. Ik heb het voorrecht gehad om 5 jaar geleden een keer te mogen spreken op Stanford University. Wat is uitgelopen naar heel veel bezoeken daar.
Ja.
Workshops geven, optrekken met ja, naar mijn idee echt de best gemotiveerde studenten ter wereld. Ik bedoel, Stanford is zo duur. Niemand gaat daar naar school omdat hij naar school moet, maar echt omdat hij daar wil zijn.
Ja, een enorme investering, hè? Doe je ja. tijd en geld.
Maar ook de inbreng van D-School en ja, van
Design School.
Een bedrijf als IDEO. En het feit dat zo'n universiteit als Stanford 7 disciplines heeft, waaronder geen landbouw.
Ja.
Maar dat elke student in zijn studiefase ergens moet samenwerken met studenten van andere disciplines. En dan volgens het principe van design thinking een oplossing moet aandragen. Die manier van het niet in een vakje zitten, maar juist met opzet buiten de lijntjes kleuren.
En amateur durven te zijn, hè? Liefhebber. En met nieuwe ogen naar kijken.
Ja, maar het ergste, denk ik, wat ons tegenhoudt om te ontwikkelen, is zeggen, ja, maar daar ben ik niet voor opgeleid. Dat is zo beklemmend. En op het moment dat je ziet dat op zo'n universiteit als Stanford, wat inmiddels op andere plekken, onder andere in Kaapstad, navolging krijgt, dat een rechtenstudent samenwerkt met een bioloog, samenwerkt met business development, en dan tot radicaal nieuwe oplossingen komen, waar heel veel over geschreven is, dat is de wereld op je kop zetten. Dat is mooi.
En dat is niet meteen geld verdienen, maar nieuwsgierig zijn en contact aan.
Nee, maar er is geld nooit een doel, maar een middel. De energie, zeg maar, om het spul te laten draaien.
Ja.
Wat wij vaak zien is dat het oppotten van geld, dat is net zo dom als wanneer je een systeem zou hebben dat draait op waterkracht, hè, met raderen
met
en dingen en schoepen. En dan zegt iemand, ik heb 17 jerrycans met water in mijn garage staan. Dan denk je, ja, daar kun je dus niks mee. Hè?
Nee.
En dat is net zoiets als met geld oppotten. Als je al het geld wat vandaag op de wereld bestond zou mogen inzetten om revolutionaire dingen te doen,
waren we eruit.
Dan zouden we zo verschrikkelijk snel kunnen bewegen met z'n allen. Dus ik begrijp werkelijk niet waar de lol vandaan komt van het hebben van 17 jerrycans met water in je garage. Dat zou
oppotten.
Nou, ja, oppotten.
Ja, dom.
Zonde.
Ja. En wat zijn je grootste teleurstellingen? Want het lijkt een feest te zijn om jouw leven te leiden. Ik geloof er niks van, Gert-Jan.
Nou, overwegend is dat zo. En we zijn regelmatig stevig teleurgesteld. Ja, tuurlijk.
Ja, vertel er eens over. Waar stoot je je neus?
Nou, mijn vrouw heeft meer gevoel voor mensen en wie je kan vertrouwen blijkbaar dan ik. Maar ik ben er redelijk naïef in.
Ja.
En in een bepaalde fase waarin we dan zitten, zoek ik toch de mensen om ons heen die we vooral nodig hebben om een volgende stap te kunnen zetten. En dat past dan vaak wel professioneel. Maar zeker op het moment dat je elkaar dan opzoekt, is er bijna altijd toch een schaarste aan middelen. En dan heb je elkaar hard nodig. En op het moment, en dat is raar, dat je dan wat ruimer ook financieel in het jasje komt zitten.
Ja.
Dan komt er blijkbaar een andere aard boven die bij sommigen veroorzaakt dat je de missie loslaat.
Ja.
En zoals een goede vriend van ons zei, van als je weinig geld hebt en je krijgt in één keer meer, dan heb je 2 keuzes. Of je gaat het geld gebruiken om het weg te geven, of je wil nog meer geld. En dat laatste,
het brengt het slechtste soms in ons boven. Hè?
Nou, in elk geval verander je dan behoorlijk van koers. En er is op zich niks mis mee als je dat open uitspreekt. Maar dat is niet onze missie. Onze missie is niet om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld te verdienen, maar om interessante mensen te ontmoeten, disciplines aan met elkaar te koppelen.
Wie is Afrika, de laatste Japan, hele interessante persoon die je hebt ontmoet? Wie zouden wij ook moeten kennen die je hebt ontmoet?
De allerlaatste interessante. Nou, een professor Kozai uit Japan.
Vertel eens over professor Kozai.
Nou, professor Kozai, ik denk dat hij inmiddels een stukje in de 70 is.
Ja.
En die man
Japans, hoor ik.
Is Japans.
Ja.
Is iemand die al in de jaren 90 bezig was met het idee van farming binnenhalen. Hij heeft dat ook deels gedaan omdat de Japanse boer, ik geloof inmiddels bijna 60 is en compleet zonder bedrijfsopvolging zit. Maar de fascinatie van die man voor plantfysiologie, voor biologie, voor technologie, de manier waarop hij zijn boeken schrijft en hoe hij op zijn, ik weet het niet, 2e of 73e de wereld nog rondvliegt.
Wil jij zo'n man worden, Gert?
Ik zou niks beters kunnen voorstellen. Een ander is
je toekomst?
Ik hoop het.
Ja?
Ja, ik hoop het. Ik hoop echt dat ik dit kan blijven doen tot ik er ben neerval.
Dat over dat neervallen. Je kunt er ook bij neervallen, hè, bij dit. Dit gepassioneerde. Dat pas je wel op jezelf, jongen.
Nou, er is wel eens wat gebeurd.
Ja, hè? Ja. Nou ja, zullen we daar zeggen? Er is wel eens wat gebeurd, zegt die besmuikt.
Ja.
Vertel eens.
In 2014, mei, hadden we net een jaar eerder de geweldige deal gemaakt die ons vleugels gaf ook financieel om door te kunnen investeren met Syngenta.
Ja. En miljoenen, hè? Miljoenen, ja, miljoenen. Je noemt het bedrag nooit.
Ik heb afgesproken dat we... Maar het ging echt om heel veel geld. Ja. En ik vloog op dat moment al samen met Lianne de wereld rond. Echt van Zuid-Afrika naar China, naar Amerika.
Ja, en blijkbaar, jetlag naar jetlag.
Ja, en blijkbaar kon mijn lijf dat toch niet helemaal waarderen. En ergens in mei 2014 is mijn gehoor uitgevallen.
Ja.
En ik heb nu 2 hoorapparaten, dus er valt prima mee te leven en te werken. Maar vervelend was, mijn evenwichtsorganen deden het niet meer en die doen het nog steeds niet. Dus ik heb wel een fase gehad. Dat
tikje uit balans, hè? Zou je bijna letterlijk zeggen.
Ik was behoorlijk uit balans. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ik kon niet lopen. En net op tijd voor de opening van PlantLab kon ik weer een beetje het podium op. Maar ik weet dat je dat een enthousiaste geest het lichaam behoorlijk kan slopen. Dat heb ik zelf meegemaakt.
Goed voor de planten en niet voor zichzelf. Druk bezig met de wereld buiten, maar niet met zichzelf.
Ja.
Wat doe je nu dan? Wat doe je er iets aan?
Nee.
Niks, hè? Nee, nee.
Nee, ik kan niet zeggen dat ik nou tot inkeer ben gekomen en dat ik nu beter met mijn lijf omga.
Was dit het laatste gesprek? Nee, dat wordt dramatisch.
Ik hoop het niet, maar ik ben er slordig in.
Ja?
Ik onthoud mijn auto beter dan mijn lijf.
Daar zeg je nogal wat, hè?
Ja.
Ja, maf, hè?
Ja.
Dat we druk zijn met de wereld en dan onszelf een tikje vergeten.
Ja.
Het is maar goed dat je Lianne hebt.
Ja.
Toch? Ja, toch? Ja.
Maar ik denk dat dit is dus iets waar heel veel mensen volgens mij best mee te maken hebben. Met drukte. En we weten gewoon dat je ook beter zou moeten eten. En dat je andere voeding. En daarom, dat is dan wel weer iets wat bij me past. We moeten eten en gezond eten zo verschrikkelijk toegankelijk maken. Ik ben zo blij met...
Niemand weet het beter dan jij. Want je bent een voorbeeld van hoe het kan gaan.
Ja, zoiets? Maar ik ben zo blij met een HelloFresh en een picknick. En alle handen die aan huis bezorgd.
Waar je de producten nog kan zien.
Ja, maar ook waarbij je zo kan portioneren dat iets wat je zelf nooit zou kopen, omdat je dan 80% moest weggooien, dan kunnen zij 2 blaadjes en een takje van in een doosje doen en zo kun je mooie dingen maken.
Dat vind ik het leuke van Nespresso. Ik gooi geen koffie meer weg.
Ja. Ja.
Dat is net zoiets. Hè?
Ja, maar ik denk dus echt, wij denken echt dat als je de wereld op een slimmere manier wil voeden, dan gaat dat veel verder dan landbouw alleen. Dan moet je andere voedselketens bedenken, andere distributiemodellen.
Gaan we daarover praten, over het grotere plaatje, het laatste blokje en wie er met jou meevliegen in de zwerm van de vernieuwing.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, je luistert naar People Power, naar Leading People Power zelfs. In studio mijn fijne co-host Harry Starre en Gert-Jan Mills, waarmee we praten van Here, There, Everywhere. En dat was ook het plaatje wat je net hoorde. Here, There, Everywhere van de Beatles. Daar heeft hij zijn bedrijf naar vernoemd. Gert-Jan, jij vertelde even net in de eerdere blokjes al van, ja, weet je, door de manier waarop jij eigenlijk de derde fase van landbouw, hè, niet buiten in de grond, niet in een kas, maar nog gecontroleerder. En jij noemt dat plant paradise, heel mooi. Daardoor kun je misschien wel 20 keer zoveel productie halen uit hetzelfde plantje. En daarmee zou je de voedselproblematiek in de wereld op kunnen lossen. Nou, dat is prachtig. Dus je hebt een enorme belangrijke sleutel in handen. En dan is vervolgens de vraag, en hoe ga je dat dan organiseren? Hoe ga je nou zorgen dat je daar komt?
Ja, eigenlijk zie ik drie stappen. De eerste stap was, wat is nou precies dat plantenparadijs? Hè? Wat hebben planten nou echt nodig? En welke techniek heb je daarbij nodig om dat waar te kunnen maken? Dus plantfysiologie en technologie, daar hebben we nu 12 jaar hard aan gewerkt. En dat werkt en dat kan ook commercieel werken. Dus nu is de vraag, wat is er nou voor nodig om dit echt uit te rollen als landbouwmethode? Hoe kun je nou bijvoorbeeld Afrika slimmer gaan voeden? Of mensen met MS of met reuma van een beter voedselpakket voorzien? En wat wij merken is dat de klanten van onze kwekerijen, dat zijn partijen die niet graag zelf boer willen worden. En al helemaal niet graag willen investeren in, noem het maar, een plantenfabriek. He, dus een retailer of een kindervoedingfabrikant en soms zelfs een veredelingsbedrijf. Die willen wel het product of de service. Maar ze willen eigenlijk niet investeren in iets wat voor hun geen core business is. He, dus een pak een Nederlands retailbedrijf, die wil dat niet. Dus we zijn nu heel gedrukt.
Maar wil Unilever niet in dat soort dingen gaan zitten om eens te weten of ze daar een rolletje te spelen?
Ik denk dat ze dat misschien uit nieuwsgierigheid wel zouden willen.
Een beetje experiment geld.
Ja, en dat zou ook heel leuk zijn. Maar ik denk toch dat er behalve een nieuwe voedselketen, moeten we ook anders de financiering van die voedselketen...
Nieuwe partijen. Je moet eigenlijk nieuwe partijen.
Nou, je moet eigenlijk bestaande partijen hetzelfde laten doen als wat ze al deden, maar nu met een andere doelstelling. Dus die retailer die blijft gewoon inkopen. Maar die wil niet een slaakwekerij bouwen bij voorkeur. Dus je moet een tuinder hebben, een operator hebben, die die kwekerij kan runnen en die de allerbeste sla met een afnamecontract voor 5 jaar kan verkopen aan die retailer. En je moet een andere partij hebben die zegt, ja, maar als jij een contract hebt wat het risico wegneemt, dan ben ik wel bereid om een fonds te stichten en om die kwekerij te bouwen. Dus je krijgt een investeringsrol en die investeerder die wordt eigenaar van al die kwekerijen. En je krijgt operators, dat zijn de moderne boeren, tuinders op zo'n kwekerij. En je krijgt de klant en dan krijg je eigenlijk een nieuw model waarbij landbouw een soort service is en waarbij je gewoon het eindproduct afstemt op de wensen en de...
Landbouw wordt een dienst.
Landbouw wordt een dienst. Ja, landbouw wordt een dienst.
In welke zwerm vliegt deze vogel waar ik nu naar zit te kijken? Welke partijen gaan nu de juiste kant op?
Heel veel partijen. Dus waar we nu mee zwermen, in jouw woorden, is... We zijn heel druk in gesprek met allerlei partijen waarvan wij overtuigd zijn dat ze voordeel zouden hebben van onze oplossingen. Ja. Zonder soms zelf al te weten dat het bestaat. He, dus iemand die naar ons toe komt die zegt ik wil een indoor farm, die weet vaak zelf geen eens wat hij wil. Maar die kindervoedingfabrikant die op zoek is naar 100% betrouwbaar, nutriëntenrijke ingrediënten, die weet soms niet van ons bestaan. Dus we zijn veel meer op zoek naar de latente behoeften en die expliciet te maken dan degene die al weet wat ze misschien zouden willen.
Je zoekt eigenlijk mensen die wel hun probleem kennen, maar nog niet de oplossing.
En waar wij een absolute doorbraak kunnen veroorzaken. Iets wat eigenlijk in landbouw ongekend is. We zwermen heel veel met technologiebedrijven.
Is succes hiervan onvermijdelijk? Gaat dit zitten we gewoon te kijken naar iets wat in de tijd misschien langer duurt dan we denken, maar onherroepelijk gebeuren gaat?
Ja, dit is nu zover en er wordt op een klein professionele amateuristische schaal al zoveel mee geëxperimenteerd dat de partijen die nu hun krachten bundelen, nieuwe businessmodellen ontwikkelen, durven investeren. Er is heel veel mogelijk vanuit Nederland. Wij zijn gewoon goed vanuit Nederland in het verbinden van biologie en fysiologie en technologie en ICT. Dat kunnen we als geen ander. Waar we slecht in zijn, is dat accelereren. Daar hebben we veel meer die Silicon Valley mentaliteit van.
De Amerikaanse houding.
Ja, maar je hebt, als we die werelddelen met elkaar verbinden, en bedoel, hoe ingewikkeld is dat vandaag? En je kan het degelijke wat wij hebben gebouwd versnellen met de mentaliteit uit Amerika en met een onderstroom uit Japan die heel veel weten over de relatie tussen voeding en gezondheid. En je kan dan Afrika daarbij betrekken. En dat is geen achterlijk continent. Er zijn topuniversiteiten en er zijn hele slimme jongens en meiden die graag meedoen. Maar
waarom doet Silicon Valley mee?
Nou, we hadden destijds al een kantoor in Silicon Valley, juist om die vibe te interneren. Silicon Valley is niet een Efteling waar je een dag naartoe gaat om de sfeer te stuiven. Dat zit veel dieper en dat is op het eerste oog bijna onzichtbaar. Maar met name het design thinking en het vanuit een behoefte en alle partijen, zowel aan de vraag als aan de aanbodkant, bij het ontwerpen van een product of dienst betrekken.
Wat zij normaal vinden.
Dat vinden zij doodnormaal en dat doen wij niet. Dat doen wij niet.
Dus maar het is een optelsom van Silicon Valley en Wageningen. Dat hoor ik eigenlijk. Het is Wageningen plus Silicon Valley.
Ja, Wageningen is super degelijk en goed. Dus laat alsjeblieft het onderzoek in Europa gebeuren. Ja. Maar wij zijn te bang op ons gezicht te gaan. We zijn te bang om te falen. Een prototype kleuren wij al, spuiten wel in de juiste kleur, terwijl het eigenlijk klaar moet zijn om de slijptol erin te zetten. En dat durven en kunnen wij niet. Wij zijn veel te bang. Wij zijn echt veel te bang.
Nette mensen, hè, zijn wij.
Ja, we zijn, maar zo is het niet overal. Dus als je nu
Eigenlijk zeg je, je moet de kwaliteiten van de hele wereld bundelen.
Heel simpel. We gaan opnieuw een playground opzetten waarin je...
In Eindhoven,
begrijp ik. In Eindhoven op de 6e en 7e
een
etage van het Innovation Powerhouse. Door onze goede vriend Ad van Berlo allemaal bedacht. Maar daar gaan we en laten zien hoe het werkt. Maar dan gaan we een klein expositietje doen van landbouw, voeding, gezondheid. En die werelden bij elkaar brengen. En daar bouwen
de wereld in het klein.
Piepklein theatertje. We bouwen een theatertje voor 30 mensen. En iedereen zit op de eerste rij. En daar gaan we inspireren en verbinden.
Dan komt het wel heel dicht bij wat ik dacht dat mijn eigen handel was. Namelijk leren. Het gaat allemaal weer over leren.
Het gaat over leren.
Ja. En nou wil Glenn iets zeggen.
Ja, want ik zat mij te bedenken. Ik hoor je al twee keer design thinking zeggen. Hè? Ja. Meer zeg maar op de Silicon Valley manier aan de slag. Nou, heb jij vast een klant? Want je moet ergens van leven. En die klant die zegt tegen jou, ja, doet u mij maar.
Ja.
Wat ga je dan doen?
Het ligt eraan wat die klant vraagt. Maar bijvoorbeeld die groep boeren in Zuid-Afrika die echt een tekort hebben aan goed plantmateriaal, terwijl dat de basis is van hun succes. Als we daar zo meteen mee rond zijn, en dat is een nieuwe methode van werken die nog nooit eerder is bedacht, zelfs met nieuwe endmethodes die nog nooit eerder zijn toegepast. Maar als die klant zegt, dit is wat we willen, maak elk jaar voor ons 100 of 200 hectare plantmateriaal, dan gaan we dat bouwen en dan gaan we dat gewoon doen.
Maar het begint ergens. Want jij zegt, samen met elkaar gaan we dan bedenken hoe dat werkt. En eigenlijk hoor ik je nu al zeggen, we hebben het eigenlijk al een beetje bedacht.
Het ligt al klaar, we hebben het geprototyped, we hebben het getest, het werkt, het is klaar.
Launching customers.
Ja, het is een echte launching customer in Afrika om te laten zien dat het kan.
En als je nou teruggaat naar het eerste moment dat je die mensen tegenkwam, hier kwamen ze ergens tegen en dan ga je praten en dan en vanaf dan is er een heel proces. En eigenlijk is dat proces veel interessanter dan wat er nu gaat plaatsvinden als ze ja hebben gezegd.
Ja.
Want het prototype, het elkaar leren kennen, het uitwisselen van hoe werkt dat hier, hoe werkt het, dat bij elkaar brengen van die werelden, dat vind ik spannend.
Ja, maar dat vinden wij ook onwaarschijnlijk spannend. Ja. En je merkt toch gewoon dat je in het begin praat je over een concept en dat bloeddood en dan hou je toch contact. En dan zoek je elkaar op, net zolang tot er iets is wat realistisch is en concreet kan worden.
Mag ik zeggen dat je gewoon begint met een verhaal en daarna wordt het verhaal echt.
Ja.
Dus je begint een beetje met jokken. Beetje gek gezegd, hè? Maar je begrijpt wat ik bedoel. Je fantaseert, maar heel reëel.
Ja.
En als er dan op aangehaakt wordt, ga je dat realiseren.
Ja.
Maar het begint met het durven vertellen van een verhaal.
Ja, we doen een beetje wat ik in China een paar keer heb gezien. Als ze daar een nieuwe stad bouwen, dan bouwen ze eerst de maquette.
Ja.
En er zit alles op en aan. En als je op je knieën gaat zitten, dan is het alsof je al door die stad loopt. En buiten bouwen ze hem na.
Ja.
He, dus wij zijn zo gewend aan, we maken een maquette van Parijs of van Rome, maar die zijn er al duizenden jaren. Maar die Chinezen die maken eerst de maquette en dan bouwen ze hem na. In één keer, met straten, lantaarns, boompjes, plantenbakken met petunia's, alles zit er al in. In één keer, vind ik fantastisch.
En dat is wat jij ook beoogt te doen.
Kleine
werelden is maken en dan ze opblazen tot de grote echte wereld.
Ja, die maquette hebben we in ons hoofd. Ja.
En die komt in Eindhoven, zei je.
Ja.
Wanneer gaat die open? Kunnen we komen kijken? En waar jij nu de hele programma, kort programma, over hebt gepraat. Wanneer kunnen we het zien? Zodat we het beter snappen.
Volgend voorjaar.
Hè? Volgend voorjaar? Ja. En dan waar moeten we dan naartoe?
Dan moet je zijn op het... Op Strijp.
Ja?
He, dus de oude fabrieken gelukkig niet gesloopt zijn. Tenminste niet allemaal. En het eerste gebied was S. En dat is nu klaar. En nu heeft een projectontwikkelaar het lef gehad om Strijp T in één keer op te kopen. En om daar innovatieve bedrijven met de missie bij elkaar te brengen. En het wordt een mengelmoesje uit allerlei richtingen. Van zonnepanelen tot compleet andere dingen. Maar we hebben één ding gemeen. Als we elkaar bij de koffieautomaat tegenkomen, dan springen de vonkjes over. Ja.
Is het niet vreemd dat misschien Philips wel het beste wat ze heeft kunnen doen voor Eindhoven vertrekken is?
Ja, nou ja. Ja.
Gek gezegd.
Ja.
Hebben ruimte gecreëerd voor mensen zoals jij. Hè?
Ja, maar dat oude gedachtegoed van de mannen van Philips en het naar Fort gaan en het nabouwen van wat ze daar hebben gezien, lopende banden, maar ook complete dorpen van mensen die in fabrieken komen werken, dat is briljant. Dat getuigt van zoveel.
Dat is nog steeds inspirerend.
Absoluut. Ja? Het is zo mooi opgezet.
Nou, ik kan je voorspellen dat Glenn komt kijken.
Met alle plezier.
En dat ik er dan al geweest ben.
we gaan niet samen.
Je voelt de toekomst zit in Eindhoven, niet alleen in Amsterdam. Jij zit daar. Nou, ik durf te zeggen dat ik wil later kunnen zeggen, ik ken die man nog toen hij gewoon Gert-Jan Meijers heette.
Ik hoop dat het zo blijft.
Ik wens ons dat toe. Okay.
Dankjewel. Dankjewel Gert-Jan Meijers dat je er was, bent. Want we zijn aan het einde van het programma gekomen. En dankjewel Harry Starre voor deze allereerste Leading People Power. Ik heb ervan genoten. Jij ook?
Ja, het is een kwestie. Het is een soort van binnenspelen.
Hè? Ja, hè?
Het mogen binnenspelen. Radio maken is toch wel... Ja. Het is mooier dan wat dan ook, denk ik. En het is iets makkelijker dan iets schrijven. Dat vind ik, moet ik eerlijk
zeggen. Het is er gelijk. Dat is het mooie. Meteen, ja. Dank jullie wel, allebei.
Graag gedaan.
Ja, en daarmee komen wij aan het einde van deze afleveringen van People Power. Wil je meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. Want dit waren afleveringen 110 en 111 alweer. Dus je kan nog even 100 uur vooruit. En dat doe je op radio.people-power.nl. Kun je ze allemaal terugluisteren. Al die afleveringen. Ook alle columns van Harry. Alle columns van Jeroen Buescher. En alles wat die niet meer zijn. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer tussen 3 en 5. En dat doen we dan met onder meer Danielle Brown. Die was in september bij ons ook al te gast. Maar daar was het uur veel te kort met alle mooie verhalen over haar boek The Corporate Tribe. Zij is corporate antropoloog en heeft prachtige verhalen vertellen over al die rare dingen, al die rare gewoontjes die wij hebben in organisaties. En daar neemt ze een hele fijne klant van haar mee, waar ze mee samenwerkt. Dat is namelijk een brandweercommandant. Nou, daar ben ik misschien nog wel nog meer benieuwd naar wat hij ons te vertellen heeft. Dat allemaal volgende week van 3 tot 5. Maandag People Power.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl